We gaan met elkaar naar Genesis, hoofdstuk 9. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij Genesis 10 en bij de Bijbelstudie en de voorgaande zondagen ook bij Genesis 9 en wat daar aan vooraf ging. En ik wil in het bijzonder nu stilstaan bij die geschiedenis van Noach. En misschien is het u wel opgevallen dat we die oversloegen. Maar niets is minder waar. We gaan het vanavond lezen. Genesis 9, vers 18. En daar lezen we over Noach en zijn wijngaard. Ja. Genesis 9, vers 18. En daar staat: de zonen van Noach die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Gam en Jafet. Gam was de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit deze is de gehele aarde bevolkt. En Noach werd een landman en plantte een wijngaard. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. Toen zag Gam, de vader van Kanaan, zijn vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die op hun beide schouders, liepen achterwaarts en bedekten hun vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij hun vaders naaktheid niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam wat zijn jongste zoon hem aangedaan had, zeide hij: vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten, zei hij voor zijn broeders. Voort zeide hij: geprezen zij de Heere, de God van Sem. Maar Kanaan zei hem tot knecht: God breide Jafet uit en hij woonde in de tenten van Sem. En Kanaan zei hem tot knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. Tot zover. Ja, vanmorgen hebben we uitgebreid stilgestaan bij Noach's profetie. Vanavond willen we stilstaan bij de aanleiding tot Noach's profetie, namelijk Noach's val. Om deze geschiedenis goed te begrijpen, in zijn context, moeten we begrijpen hoe heerlijk het voor Noach en zijn familie is geweest toen zij hier uit de ark kwamen en stonden op een gereinigde aarde. De aarde was voor de zondvloed, hebben we gelezen, vol geweldenarij. Sla nog maar eens op, Genesis 6 vers 11, waar staat: de aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En waarom was die aarde verdorven voor Gods aangezicht? Nou, die aarde was vol geweldenarij. En zo God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven. Want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Ja, dat is nogal een toestand geweest. En die aarde, die was voor de zondvloed dus gewelddadig. Maar nu, na de zondvloed, nu heel die wereld verloren was gegaan en verdelgd was, ja, hoefde je niet meer met vrees naar buiten te gaan. Je hoeft geen angst meer te hebben dat je zou worden overvallen. Die hele geweldenarij die met nadruk kwam, doordat daar gevallen engelen waren in die wereld en die wereld dus overheerste. Het was ook een demonische wereld. Heel die demonische wereld, die was in één klap door die zondvloed in één klap weggevaagd. En we weten ook wat er met die gevallen engelen is geschied, want Petrus en Judas, die geven in hun brieven in het Nieuwe Testament daar ons allemaal informatie over. Maar goed, daar gaat het vanavond niet over. Maar het moet dus wel voor Noach en zijn zonen, dat dienen we te beseffen, een enorme verandering te zijn geweest, dat zij kwamen op een gereinigde aarde. Heel die druk van die geweldenarij, heel die overheersing van die gevallen engelen, en van dat broedsel, dat nageslacht van die gevallen engelen die tot de dochters der mensen ingingen. Hè, en die allemaal mannen van naam hebben voortgebracht, allemaal geweldigen, hè, die we terugvinden ook in de Griekse mythologie, in de Egyptische mythologie, in de Babylonische mythologie, Zeus enzovoort, en al die goden, die hele godenwereld hè, van de Grieken, daar hebben de Grieken niet uit hun duim gezogen, nee, dat heeft echt een historische grond gehad. En die grond vinden we hier in Genesis 6. Maar het was het natuurlijk voor Noach en zijn zonen opeens een verademing, ja, dat die wereld er niet meer was. Het was ook niet eenvoudig geweest om je staande te houden. Staande te houden als gelovige in geestelijke zin. Want die wereld om je heen, die was zo verdorven, dat de Bijbel opmerkt in Genesis 6 vers 9... Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En het is wel bijzonder als je als gelovige dan God kent, als je als gelovige ook in onze dagen de Heer Jezus kent, en je wordt geconfronteerd om je heen met een enorme afval. Met het tot een toppunt geraken van allerlei zonden, ja, dat je dan je daar verre van gaat houden. Zo eindigt eigenlijk ook de Bijbel in Openbaring. Over wie vuil is, wordt er nog vuiler. Maar wie rein is, wordt er nog reiner. En dat was het gevolg ook in Noach's leven. En niet alleen in Noach's leven, maar ook in het leven van zijn kinderen. Sem, Gam en Jafet. Maar die moesten wel met hun vader mee. We lezen dat Petrus zegt dat Noach was, en ook in de Hebreeënbrief staat dat, dat Noach was de prediker der gerechtigheid. Het was een prediker. En hij bouwde vele jaren met zijn zoons aan die ark. En hij predikte terwijl hij aan het timmeren was. Predikte hij aan de mensheid om hem heen, om hen te waarschuwen voor het oordeel. Maar nu was dat allemaal voorbij. Heel die druk van het prediken, van het waarschuwen, voor het komende oordeel, de zondvloed, dat hoefde niet meer. De zondvloed was geweest. En de rust waar de vader van Lamech al over had geprofeteerd bij de geboorte van Noach, want wat zei Lamech, zijn vader, de vader van Noach, bij de geboorte van Noach in Genesis 5 vers 28... Genesis 5, 28. Toen Lamech 182 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon en gaf hem de naam Noach. En wat zei hij erbij? Zeggende, deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onze handen op deze aardbodem die de Heere vervloekt heeft. En hij gaf dus heel doelbewust zijn zoon de naam Noach. En Noach, dat hebben we al met elkaar ontdekt, dat betekent rust. En er was nu rust. De profetie was in Noach's leven vervuld geworden. Noach was 600 jaar geworden, het getal eigenlijk van de mens, het getal 6. En toen hij 600 jaar geworden was, kwam die zondvloed. En na die zondvloed kwam de mensheid, hij en zijn familie, in de rust. Zijn eigen naam deed hem echt eer aan. De mens kon vanaf dat moment ook gerust zijn. Daarvoor hing er altijd dat dreigen waar Noach zelf over sprak. Dat dreigen van het komende oordeel. Dat oordeel van de zondvloed. Maar na die zondvloed, ja, was dat dreigen van het oordeel niet meer aanwezig. Ja, God ging zelfs zo ver dat hij met Noach en zijn zonen, wat sloot hij? Hij sloot een verbond. Het Noachidisch verbond. En wat hield dat verbond in? Dat God nooit meer zo'n zondvloed over de aarde, over de mens en over het dier zou brengen. En dat lees je in Genesis 9. Wat gaat dan deze episode vooraf die we lazen? In vers 8. En God zeide tot Noach en zijn zonen met hem: zie, ik richt mijn verbond op met u. en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn. Het gevogelte, het vee en het wild gedierte der aarde bij u, allen die uit de ark gegaan zijn, alle gedieren der aarde, ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal om de aarde te verderven. Prachtig dus, er is rust gekomen. Het oordeel is geweest. De verlossing is geweest. De ark is geweest. Ze gingen in de ark. En de ark heeft hen behouden van het oordeel. En deze gelovigen, en dat waren er maar 8 zielen, zegt Petrus. Het waren niet veel, 8 gelovigen, die komen hier terecht op de gereinigde aarde. En dan staat er ook nog zo mooi dat God hen dan zegent, want zo begint het, hoofdstuk 9, vers 1. En God zegende Noach en zijn zonen en zeide. Hij zegende, God zegende Noach en zijn zonen. Dus er stonden onder de directe zegen ook nog eens een keer van God. En ja, de vrees was er helemaal niet meer, want niet alleen was er nog voor de zondvloed, niet alleen de vrees voor die geweldenarij. Er is nog iets bijzonders en dat moeten we wel opmerken na de zondvloed. Namelijk dat er in heel die wereld na de zondvloed iets veranderd is. Heeft u het nooit vreemd gevonden dat opeens na de zondvloed er staat geschreven dat als de Heere dan zegt in vers 2 van Genesis 9, dan zegt hij: wees vruchtbaar tegen Noach en zijn zonen. Wordt talrijk en vervult de aarde. En God zegent ze. Hè? En dan wat staat dan in vers 2? En de vrees en de schrik over u zij over al het gedierte der aarde. En over al het gevogelte des hemels. Al wat zich op de aardbodem roert. En alle vissen der zee. In uw hand zijn zij gegeven. Vrees en schrik. Nou, voor het eerst in de hele menselijke geschiedenis is er opeens een dier wat vrees en schrik wordt aangejaagd door de mens. Dat was daarvoor niet het geval. Ik weet niet of u ooit Jurassic Park hebt gezien, maar als u voor de zondvloed leefde en je was een ommetje aan het maken en je stond opeens voor de T-Rex, dan was het niet zo dat jij de T-Rex vrees en schrik aanjoeg. Het was eerder andersom. Het was als ware gauw naar huis. Oftewel, ren je rot, om zo maar te zeggen. Of niet? We kennen die wereld van voor de zondvloed helemaal niet. Die daar stond, zonder dat daar zomer en winter was. Zonder dat daar jaargetijden was. We kunnen ons als ware daar ineens een voorstelling van maken. Van die wereld. Waar het warm was, waar het nooit regende, waar ze nog nooit een regenboog in de wolken hadden gezien. Want die was er pas ten dagen van Noach. Toen God zijn verbond met Noach sloot. Die wereld kunnen we ons moeilijk voorstellen, maar ik schilder het allemaal maar om u voor te stellen hoe'n enorme verandering het voor Noach en zijn familie is geweest toen zij uit die ark kwamen en terechtkwamen als gelovigen op een gereinigde aarde. Ja, je zou misschien verwachten dat na zo'n genadevolle verlossing uit zo'n wereld van voor de zondvloed, door middel van de ark, na zo'n geweldige demonstratie van Gods macht en Gods toorn over de zond, over de zonde in het oordeel van de zondvloed, en na zo'n geweldig nieuw begin als familie op een gereinigde aarde, onder de bezegeling van Gods verbond en onder Gods directe zegen, dan zou je misschien verwachten dat Noach en zijn zonen voortaan heerlijk wandelen in de gemeenschap, de nauwe gemeenschap met God. En dat zij wel zouden oppassen verder om het pad der ongerechtigheid op te gaan. Helaas is niets minder waar. Het eerste wat we lezen En dat lezen we notabene over Noach, de prediker der gerechtigheid. De man die wandelde met God. Dat lees je in Genesis 9, vers 20. En Noach werd een landman en plantte een wijngaard. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. Noach viel. Direct slaat de zonde toe. Direct slaat de zonde hard toe. De man die notabene 600 jaar gewandeld had met God, in de meest moeilijke omstandigheden, in een wereld vol zonde, vol geweldenarij, vol demonische overheersing. Die man, die valt. Een man waarvan geschreven staat, waarvan we hebben gelezen dat hij onberispelijk was ten opzichte van al zijn tijdgenoten. Wat doet een man? Hij drinkt een flesje wijn. Hij ontbloot zich, hij wordt dronken en hij komt geestelijk ten val. Ja, zulke aardse dingen zijn voor de gelovigen heel gevaarlijk. Voor ieder mens heel gevaarlijk. Dronkenschap en naaktheid. Dronkenschap en seks. Het zijn altijd zonden die hand in hand met elkaar gaan. Die horen bij elkaar. De wereld om ons heen, die weet dat ook. Tegenwoordig is het zo populair om van die reality TV-programma's te hebben. En u kent, denk ik ook wel, heeft u wel eens, misschien wel eens gezien, je hebt ook zo'n reality programma waarin stelletjes worden uitgenodigd om naar een vakantieoord te gaan en daar wordt dan hun relatie, wordt dan getest. Heeft u dat wel eens gezien? Een jongen en een meisje die met elkaar aan het verkeren zijn, verloofd zijn of zelfs soms bij elkaar wonen of zelfs getrouwd zijn, die worden dan meegenomen naar zo'n vakantieoord en dan komen de anderen bij, dan worden ze gescheiden van elkaar. En ja, en wat gebeurt er dan altijd? Ja, dan wordt er gedanst en dan wordt er gedronken en gedronken en gedronken en men raakt dronken en dan is het mis. En de afloop zie je dan in dat programma dat er tranen zijn. Persoonlijk vind ik dat afschuwelijke programma's. Want relaties tussen jongen en meisje, die worden dan doelbewust gewoon stuk gemaakt. En het erge wat ik eraan vind, is dat men er ook nog een genoegen in schenkt. De makers van zo'n tv-programma, die schetsen een beeld dat zij en ook het publiek, dat de kijker daar genoegen in moet scheppen. Zo'n houding wordt er van je gevraagd. Dat je erom gaat lachen. Dat je er als het ware plezier in schept. Dat je er behagen in schept. Dat het stuk gaat tussen hem en haar. En ja, zo denkt ook de wereld. Behagen in scheppen dat je iemand erop kan betrappen. En waarom is dat? Waarom schept men daar dan plezier in zo'n programma? Om daarnaar te kijken. Men schept er plezier in om het eigen straatje schoon te kunnen vegen. Zodat je ook je eigen leven een beetje goed kunt praten. En kunt bewijzen dat iedereen zo kan vallen. En dat was nou precies wat de jongste zoon van Noach deed. Toen Noach viel, namelijk Cham. Toen Cham, die jongste zoon, de tent van zijn vader binnenging. En zijn vader naakt zag liggen, dronken zag liggen in zijn tent. Hij gloorde erin. En hij maakte daar praas van. Hij ging naar buiten. En hij begon het te vertellen, vol verve, aan zijn twee broers. En waarom? Nou ja, je zal maar een vader hebben gehad. Een man die onberispelijk was in de dagen voor de zondvloed. Een vader hebben gehad die een prediker was. Dat valt niet mee, een zoon te zijn van een prediker. Ga maar eens na. Kijk maar eens om je heen. Naar bepaalde conferenciers. Die op de planken staan. Die de draak steken met de kerk, met het geloof. Ga eens na wiens vader. Het zijn allemaal predikanten vaak. Het zijn allemaal dominees. Hun hun vaders. Kijk maar eens naar de kinderen van voorgangers. Het valt niet mee om een vader als voorganger te hebben. Want die vader die predikt de gerechtigheid. Die waarschuwt anderen. En ja, als ware Noach, die nam zijn kinderen natuurlijk met zich mee. En zo waren ze ook meegenomen door Noach's geloof. En dat hadden ze ook overgenomen. Zo waren ze ook de ark ingegaan. Maar nu kwam het erop aan op het persoonlijke geloof. Ook van Gam. En toen werd het toch moeilijk. En nu zag Gam dat uitgerekend Noach, de prediker der gerechtigheid, viel. En Gam vond het eigenlijk prachtig. En hij gedroeg zich toen niet als een zoon die zijn vader lief had. Hij maakte zijn vader belachelijk. Hij ging naar buiten. Hij was er groos op. Hij maakte er praatjes van. En we weten uit het verhaal dat we vanmorgen zien. Het kostte hem zijn zoonschap. En wat betekende dat? Het kostte hem zijn erfdeel. Hij werd een knecht der knechten in de profetie van Noach. En we hebben vanmorgen gezien, dat is ook bewaarheid geworden tot op de huidige dag. Jafet daarentegen, Sem, ja, die gedroegen zich als een zoon. En we hebben gelezen hier in Genesis 9 hoe zij een mantel dan nemen en hoe zij dan achterwaarts die tent van hun vader ingaan en met die mantel, zonder dat ze hun vader zien, dat ze die mantel over hun vader heen leggen. Ja, wat kunnen wij hiervan leren? In Romeinen 15, vers 4... daar wordt namelijk ons gezegd, Romeinen 15 vers 4. Romeinen 15 vers 4, daar staat: al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Alles wat dus tevoren geschreven is, is tot ons onderricht geschreven. Maar wat kunnen wij dan leren van het leven van Noach en in het bijzonder van Noachs val, die hier beschreven staat in Genesis 9? Nou, het eerste wat je misschien eruit mag halen, is dat we hier ontdekken het bewijs van de goddelijke inspiratie van Gods woord. In de Bijbel wordt de menselijke natuur in al zijn kleuren geschilderd. Zowel de geloofsdaden van de geloofshelden als de zonden van prominente gelovigen zoals Noach. En ze worden zonder aanzien des persoons aan ons getoond. Zonder aanzien des persoons. Kijk, als de Bijbel een menselijk product zou zijn geweest en opgeschreven zou zijn door een aantal historici, dan denk ik dat er heel wat minder fraaie details over iemands leven zouden zijn weggelaten. En misschien als het zou worden vermeld, wat doen we dan? Dan gaan wij allerlei verzachtende omstandigheden aanvoeren. Maar dat zien we hier niet. Mozes, de schrijver hier van het Bijbelboek Genesis, laat niets weg. Hij verdoezelt dit niet. Hij doet helemaal geen poging om deze zonde van Noach te gaan excuseren. Of een beetje te gaan bagatelliseren. Dat doet hij niet. Hij schrijft op wat God hem toont. Hij schrijft op wat God ziet. En we dienen ons dat goed te realiseren, dat God ook in ons leven als ware noteert wat hij in ons ziet, zonder aanzien des persoons. Wij denken vaak, oh, wij hebben misschien wel een streepje voor bij de Heere. De Heere die kent ons zo goed. Ja, maar zo is het niet. Zonder aanzien des persoons noteert God wat wij in ons leven doen, hoe wij wandelen. Zowel onze geloofsdaden worden genoteerd, dat zie je ook in Noach's leven, als ook onze, zeg maar, onze uitgeleiders. Want dit was bij Noach in zijn leven een uitgeleider. Zoals er ook in ons leven uitgeleiders zijn. En we dienen goed te beseffen dat God nooit verzachtende omstandigheden aanvoert. Dat God ook geen dingen zomaar door de vingers ziet. En dat het daarom geen zin heeft in ons leven om zonden in ons leven te gaan bagatelliseren en dat we zonden in ons leven niet serieus nemen. Zo van, ach Heere, ik heb al 600 jaar met u gewandeld. U kent mij toch zo goed en ik ben altijd zo onberispelijk geweest ten opzichte van ieder. Ach niet, dit doet er toch niet zoveel toe dat er dit of dat in mijn leven is. En dat is soms een hele rare manier van redeneren, hè? Ons hart is arglistig. En we kunnen in ons denken, met dat hart kunnen we heel arglistig zijn. En daar moeten we voor oppassen. De Heere doet het zonder aanzien des persoons. En we mogen dit soort ideeën, dit soort redenering nooit in ons gedachtenleven toelaten om daarmee bepaalde zonden in ons leven te laten voortbestaan. God wil dat we radicaal zijn. En dat we ook in ons leven, als we erop geattendeerd worden en het zien en uit onze roes ontwaken, zoals Noach uit zijn roes is ontwaakt, dat we ervan leren en dat we die dingen radicaal uit ons leven wegdoen. Zelfs de kleinste dingen. Profetisch gezien leven we ook in de dag van de kleine dingen. Het zijn maar kleine dingen. En ook in ons leven zijn het maar kleine dingen. En ook in het leven van Noach was het maar een klein ding. Maar het wordt hier toch uitgelicht. Voor ons onderricht. Dat een klein ding is waardoor je kan vallen in een bepaalde situatie. En Noach hier viel. En kwam in feite in dezelfde situatie terecht. Als ook Adam. Adam was in een hof, in een tuin. Nou, Noach die was ook in een tuin. Allebei waren ze in een tuin. Allebei kwamen ze terecht op een gereinigde aarde. En allebei werden ze verzocht en allebei vielen ze door iets in die tuin. En allebei kwamen tot de ontdekking dat ze naakt waren. En dan stonden ze met een schande. En wij in ons leven maken ook soms mee dat we uitglijden. Dat we struikelen. En dan staan we dan met onze schande en met onze schaamte. En die schaamte, die Adam en Eva hadden dat ze zich voor de Heere verborgen, die heeft hier Noach ook meegemaakt. Want je moet maar wakker worden uit je roes en je ontdekt dat je eigen zoon je zo gezien hebt en je belachelijk hebt gemaakt. Hij was er flink opgewonden van. En de Heer bestuurt dan zijn mond in het uitspreken van die profetie over zijn zoons. Ja. Zo hebben we ook allemaal heel persoonlijk gestaan. Meerdere keren in ons leven dat we daar stonden met onze schande. Dat we erachter kwamen, ja, dat wij niet meer zijn dan een ander. En dat wij ook uitgeleiders kunnen maken. Dus als er zonden in ons leven zijn, ook al zijn het maar hele kleine dingen. En vaak kom je er pas achter als je met de Heere, met je leven in het licht komt bij de Heere. Als je in de binnenkamer tot de Heere gaat en vraagt, Heere, wilt u met uw licht eens over mijn leven schijnen? En hij doet de zaklamp, de geestelijke zaklamp aan en hij schijnt als er over je. Ja, dan komt de ongerechtigheid. En de Heere die is er ook helemaal niet verontrust over dat hij wel eens vindt dat wij vuile handen hebben ergens. Maar de Heere wil wel dat we die handen dan wassen. En dat we radicaal afstand nemen dan van de zonde. En dat we dat niet gaan bagatelliseren. En dat we die zonde in ons leven laten. Ja, ik kan me zo voorstellen dat Noach heeft gedacht toen hij wakker werd, ach. En toen hij het deed, dat toen hij dronk. En zich ontblootte van, ach, ik ben toch in mijn eigen tent. Niemand die het ziet. En misschien zijn we ook wel eens zo dat we denken, ach, niemand die het ziet. We zijn gewoon thuis. Niemand die het in de gaten heeft. Niemand die het ziet. Ja, maar God ziet het. De Heere ziet het. En de Heere noteert. Zonder aanzien des persoons. Het tweede wat we van Noach's val kunnen leren is dat juist na een geloofstap in ons leven, juist na een geloofsgebeurtenis, een belangrijk geloofsmoment in je leven, de zonde altijd op de loer ligt. Juist dan. Dienen te beseffen, Noach maakte iets geweldigs mee in zijn leven. Hij bouwde een ark, vele jaren. Hij predikte de verlossing, vele jaren. Hij waarschuwde voor het oordeel. En daar was hij echt tientallen jaren mee bezig. En dat was een prediken, natuurlijk in het geloof. Hij had die zondvloed nog nooit gezien. Het was voor hem ook niet zien en toch geloven. En iedereen zei, je bent helemaal getikt, beste Noach, dat jij verwacht dat deze wereld zal vergaan door een oordeel van God. Die zondvloed van jou, die zal nooit komen. Denk je echt dat er een druppel naar beneden komt? Er is nog nooit een druppel naar beneden gekomen. Alleen de dauw die bevochtigt 's morgens de aarde. Je bent dat je op die God vertrouwt en hoopt. Maar toen de zondvloed werkelijk kwam. En ik denk dat Noach zich daar wel eens een voorstelling van heeft proberen te maken. Ik doe dat ook. Heeft u nooit getracht in uzelf in de binnenkamer, is gedacht van, hoe zou het zijn, die wederkomst van Jezus Christus, die in de Bijbel beschreven staat? Ik heb me daar wel eens een voorstelling van proberen te maken. Ik lees ook wel eens dat deze schepping zal vergaan door vuur en dat er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komt, een nieuwe schepping. Ik heb me ook wel eens proberen voor te stellen hoe zich dat zal voltrekken. Dat moet toch al een gebeurtenis zijn. Maar ik weet één ding, dat als Christus wederkomt, dat als die nieuwe schepping komt, dat er allemaal gebeurtenissen zijn, dat mijn voorstellingsvermogen van tevoren verre te boven gaat. En zo was het met Noach ook, toen die zondvloed echt losbarstte en dat hele watergewelf in één klap naar beneden kwam, 40 dagen en nachten lang. En dat het golfde over de aarde, zelfs dat de bergen bedekt werden. Ja, ik denk dat zijn stoutste dromen overtrof. Dat is een ervaring geweest die hem volledig van zijn voeten sloeg. En die zondvloed heeft ongetwijfeld zo'n enorme indruk gemaakt op Noach, dat het in het geloofsleven van Noach, dat zijn in de ark, dat verlost worden, dat behouden worden door het oordeel van de zondvloed heen. Dat was het hoogtepunt in zijn geloofsleven. Hoe God zijn almacht tentoonspreidde. En hij vaarde als nooit tevoren in die ark. Toen die ark heen en weer geslagen werd. En dat werd echt heftig. Dat lees je in Genesis 7 en 8. Dat werd enorm heftig. Toen voelde hij de nabijheid van God. God deed de deur dicht. God waakte over die ark. In die ark werd hij behouden. En hij ervoer hoe de Heere hem nabij was. Hij was geheel afhankelijk van God. Heel de wereld verging om hem heen. En de hoogtepunten in ons persoonlijk geloofsleven. Wat zijn dat altijd? Dan gaan we net als Noach de diepte door. Dan is het woelig om ons heen. Dan vergaat eigenlijk in ons leven we bijna compleet door de omstandigheden. En dan worden we door die omstandigheden zo enorm afhankelijk van God, dat wij ons helemaal uitleveren aan God. En wat gebeurt er dan? Dan ervaren we in de diepste diepte altijd de persoonlijke nabijheid van God. Dat proeven we gewoon. We ervaren gewoon dat die hand van God als ware op onze hoofd is. Dat hij ons behoudt, dat hij ons er doorheen brengt, dat hij ons er doorheen draagt. Dan worden we als het ware van bovenaf, lijkt het wel, beschermd. En ervaren we midden in alles opeens een onuitsprekelijke rust die je met het verstand niet kan verklaren. En dan breng je al je zorgen en al je moeite bij hem. En hij zorgt dan voor je. Dat is het hoogtepunt soms in je leven. Het mag altijd een hoogtepunt wezen. Maar het heeft een reden vaak hoor dat het niet een hoogtepunt blijft. Maar zo'n geloofservaring maakte Noach mee. Toen hij gered werd in de ark. Zo'n geloofservaring maken wij ook mee als we tot geloof komen. En in de ark des behouds komen Jezus Christus. En ervaren dat we door de Heer Jezus behouden zijn. Dat we gered zijn, verlost zijn. En dat we ook terechtkomen in een gereinigd leven. Maar juist na zo'n geloofsmoment, Zo'n hoogtepunt. Zo'n geloofsoverwinning. Zo'n geloofservaring. Dan moet je juist op je klavieven zijn. Want de gelovige is nooit immuun voor vallen, voor struikelen. Hij die staat, zie toe dat hij niet vallen, zegt apostel Paulus. En we dienen waakzaam te blijven. We dienen te beseffen dat wij afhankelijk in het staan zijn van de Heere zelf. Hij houdt ons staande. En hij kan ons voor struikelen behoeden. Maar dan moeten we wel letten op hem en op zijn hand. Dan moeten we in afhankelijkheid van hem blijven. Wij staan uit eigen kracht zelf niet. Door genade staan wij. We staan niet in eigen kracht. We staan door zijn kracht. En zodra we weer ons als ware van hem afwenden en hem als ware wat meer en meer vergeten in ons leven, zo door de weeks, ja, en we gaan wandelen in eigen kracht, ja, dan gaat het mis voor het met eerste de beste. Glij je uit en struikel je. En altijd na zo'n hoogtepunt in je geloofsleven hebben we altijd, ja, de neiging te gaan verslappen. De neiging wat minder waakzaam te zijn, wat meer achterover te gaan leunen en terug te gaan keren tot het leven van alle dag. De druk is eraf. He, we zijn op de nieuwe gereinigde aarde met Noach. Goh, we gaan maar eens even een wijngaardje planten, jongens. Kom op, hé, even lekker onderuit, jongens. Niet meer zo bewust, al die druk is er vanaf. He. En juist in zo'n situatie is daar het gevaar dat je meegenomen wordt in. Laat ik het vanavond maar noemen, dat is het gevaar van de maandagmorgen. Als de wekker gaat over een paar uur bij u thuis. En we worden wakker en we gaan in de auto en we gaan naar ons werk. Dan is opeens die zondag en de prediking van die zondag is helemaal weg. En we richten ons op ons werk en dan zijn we mee bezig en we gaan door. En als je niet oppast, ga je zo de maandag, de dinsdag, de woensdag en zo ga je de week maar weer door. Je neemt het leven van alle dag op je, zonder de Heer. Daar leef je en sta je niet in. En voor je het weet, kom je tot ontdekking dat je ergens invalt. En dat je niet zo in afhankelijkheid van hem wandelt. En dat je eigenlijk wandelt, niet geheel anders, maar dat je wandelt zoals de mens om je heen. Laten we ook niet denken dat leeftijd er iets toe doet. Je kan niet zeggen, ik ben al zo lang bij de Heer, ik ken hem al zo lang. Dat kan mij allemaal niet gebeuren hoor, dat ik niet meer uitglij. Ik heb de Heer in mijn jonge leven leren kennen en ik ben al zo ver op de weg gevorderd. Ja, Noach die wandelde ook 600 jaar met de Heer en toch viel hij juist in een onbewaakt ogenblik. En er was maar weinig voor nodig, maar één flesje wijn. Noach's val is opgetekend, de waarschuwing voor ons. En dat is het laatste wat we van Noach's val kunnen leren. Die tekst die ik aanhaalde van Paulus, hij die staat ziet toe dat hij niet vallen, die lees je in 1 Korinthe 10. En ik wil met 1 Korinthe 10 eindigen. 1 Korintiërs 10. We lezen die tekst in vers 12. En daarom vooraf gaat vers 11. Maar net als in Romeinen 15 vers 4. Ons er ook door Paulus op worden gewezen. Dat wat allemaal opgetekend staat in het Oude Testament. Dat opgetekend staat ter waarschuwing voor ons. Voor ons onderricht. 1 Korintiërs 10 vers 11. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Over wie het einde der eeuwen der aionen gekomen is. Ja, al die oud-testamentische voorbeelden, ook van Noach en zijn val. Al die voorbeelden van al die gelovigen, let wel, het zijn gelovigen. Het zijn allemaal voorbeelden voor ons ter waarschuwing. Het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Lees maar vers 1. Wat zegt hij? Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, hij zegt het tegen Joden, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want ze dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Het gaat hier over Israël. Het gaat hier over gelovigen hoor. Het gaat hier over geheel Israël. Ze waren allemaal, allen, verlost uit het land Egypte. Allemaal verlost. Allemaal van het paaslam gegeten. Allemaal waren ze uitgetogen. Allemaal waren ze toen overdekt door de wolkkolom, de Shechina. En allemaal trokken ze door de Schelfzee. En allemaal aten ze in de woestijn van het manna, dat hemelse brood, dat voedsel dat naar beneden kwam. En allemaal dronken ze uit de geestelijke rots het water des levens om niet. En ze waren allemaal verlost. En toch staat er vers 5. En toch heeft God in het merendeel van hen, en al die gelovigen, geen welgevallen gehad. Net wel, het gaat in ons leven naar ons behoud. En het gaat ook in Noach's leven naar zijn behoud van de ark. Niet meer om de verlossing. We zijn verlost. Waar gaat het in ons leven om? Het gaat nu in ons leven om de prijs. Daar gaat het om. Lees maar wat eraan vooraf gaat in hoofdstuk 9, vers 24. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheert zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde, en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Ja, je kan wel mooi prediken, je kan wel mooi Paulus heten, en mooi prediken, en anderen, net als Noach, de prediker der gerechtigheid, anderen allemaal het voorhouden, maar je moet dus ook zelf naar handelen. Want Paulus zegt het ook, ik tuchtig mijn lichaam uit in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben, zelf te worden afgewezen. Die afgeworden gewezen wordt behoud, maar af te worden gewezen voor de prijs, voor die erekrans, voor het loon. Er staat heel veel op het spel in ons leven. Niet om behouden te worden, maar om de prijs der roeping Gods in ontvangst te nemen. Daarom is het belangrijk, hoe wandelen we nu als gelovigen? Elke dag van de week. Blijven we waakzaam? Blijven we in afhankelijkheid van de Heere wandelen? Weten we dat Hij ons voor struikelen kan behoeden? Dat we alleen maar staan in Zijn kracht? Of is het zo dat als Mozes eventjes weg is, eventjes de berg opgaat, dat we dan gaan dansen om het gouden kalf? Ja, dat gebeurde er. Lees maar 1 Korinther 10, vers 6. 1 Korinther 10, vers 6. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. O, dus gelovigen kunnen best lust tot het kwade hebben, ja. En wat zijn die gebeurtenissen dan die ons ten voorbeeld zijn opgeschreven? Vers 7. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neder om te eten en te drinken en zij stonden op om te dansen. Ja, ze dansten om het gouden kalf. Vers 8. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. en moord niet zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verdelfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En er is opgetekend naar waarschuwingen voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Ja, Paulus haalt zomaar uit Israëls geschiedenis, zomaar een aantal gebeurtenissen aan. Van gelovigen hoor. Die vielen. Die stierven. Die met de dood moesten bekopen. Omdat God geen welgevallen in hen had. We lezen hier over dat voorbeeld in Exodus 32 van het dansen om de gouden kalf. Wat is het eigenlijk, dat dansen om de gouden kalf? Dan zou je een hele prediking over kunnen houden. Dat is het ontwerpen van een eigen dunkelijke godsdienst. Een eigen gemaakte godsdienst. Dat is tegenwoordig populair in evangelisch Nederland. Om een eigen godsdienst te maken. Die net lijkt op het echte, maar het is het niet. En dan gaan we elementen uit de Bijbel, uit andere bedelingen halen en plaatsen in deze tijd. En daarmee het dan zo'n hele dienst vullen. En dan lijkt het heel geestelijk, maar het is het niet. Een eigen gemaakte godsdienst. In Israël vielen toen ze dat deden samen met Aaron de hoge priester. Toen ze die gouden kalf hadden gemaakt en eromheen hadden gedanst. Toen vielen, toen Mozes terugkwam, 3000 man. Of hier wordt aangehaald door de apostel Paulus, Israëls afgoderij met Baal Peor. En misschien kent u dat verhaal niet, maar er werd ontucht gepleegd met de dochters van Moab. Dan was het niet zo erg dat ze, het ging eigenlijk niet om die ontucht, want ze trouwden met die dochters van Moab. Maar God, in Gods ogen was dat ontucht, was het hoererij wat ze pleegden. Ja, dat is in feite het één worden met de wereld. Wat gelovigen soms kunnen doen. Het zijn allemaal valkuilen. Allemaal wijngaarden. Waar ons wijn wordt aangereikt. En als je daarvan drinkt, dan kom je ten val. Dan kom je in een soort dronkenschap terecht. Dan kom je in een roes terecht. En dan ga je vallen. Als je zelf een godsdienst gaat maken, zelf een evangelie gaat formeren uit Gods woord, dan denk je, nou, dat zijn allemaal wel bijbelse elementen hoor. En de mensen willen dat graag horen. En je gaat dat verkondigen. En er komt, weet ik hoeveel publiek op af. Ja, wil je zeggen dat het van de Heeren is? Het andere is bijvoorbeeld Israëls ongeduld. Dat ze gingen murmureren. Wordt hij dan aangehaald? Murmureerde, ondanks dat God manna gaf. Ondanks dat God dat water uit de rots gaf. Maar ze murmureerden. Er kwamen vurige slangen. En die verslonden, velen stierven, staat er in Numerie. Of die andere keer dat ze opstonden. Opstonden tegen Mozes en Aaron, de dienstknecht des Heren. En dat de verderfengel werd gezonden door God. En dat 14.700 man stierf. Of toen Israël kwam bij het land Kanaan. En ze de verspieders hadden uitgestuurd. En die hadden het land verspied en die kwamen terug. En zeiden, nou, het is een land vloeiend van melk en honing, maar en door ongeloof gingen ze niet in en ze verlangden terug naar de vleespotten van Egypte. Heel dat geslacht, al hun lijken staat in Hebreeën. Al hun lijken, er wordt echt lijken genoemd, die vielen in de woestijn. God had er geen enkel welbehagen in gehad. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Dat zwoer die. We kunnen na ons behoud, in dat verdere leven, we kunnen niet zomaar zondig in het wilde weg. De Heere verlangt dat we dan met hem gaan, in afhankelijkheid van hem gaan. En de Heere die ziet erop toe, dat we hem lief hebben. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking doorstaan. En God is getrouw, die niet zal dogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Moet niet overdrijven ons leven hoor. We zijn verlost. Het is rustig om ons heen. We mogen met de Heeren wandelen. Hij zorgt voor ons. God is getrouw. Laten we niet zo morren. Niet zo murmureren. De Heere zorgt goed voor ons. We zijn zijn oogappel. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft ons betaald. We zijn zijn eigendom. Wat zeuren we nou eigenlijk? We kunnen zo tot hem gaan. De weg is vrij. hoeven maar te knielen of in ons hart een gebed uit te spreken. En hij is daar. Hij is nabij. Hij is altijd ons nabij. En hij zorgt voor ons. Hij zegt ook, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. En toch zijn we soms net als Israël. Een stelletje kleine, murmurerende, morrende kinderen over dit en over dat, terwijl we het eigenlijk zo goed hebben. Christus heeft het zo goed in ons leven gemaakt. En als we dan eens door de diepte heen moeten, dan hebben we die geweldige belofte dat hij getrouw is, dat hij nabij is. Dat hij niet zal toestaan dat wij boven vermogen worden verzocht. En dat hij met die verzoeking ook nog de uitkomst aan ons schenkt. Dat is de Heere. Moeders, laten we op de Heere vertrouwen. En laten we allemaal van die voorbeelden leren. Die op vele terreinen van ons leven, van ons geloofsleven, zich kunnen aandienen. Waardoor we kunnen uitglijden. Waardoor we kunnen struikelen en goed kunnen struikelen. Laten we rekening houden dat we te maken hebben met een tegenstander die al die zaken gebruikt. Waardoor we misschien dan het spoor des geloofs bijster geraken. Laten we dat niet doen. Laten we de Heere zien. Hij die staat, ziet toe dat hij niet vallen. Amen.